Goedemiddag broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Een bijzonder welkom ook aan alle mensen van de Kandelaarkerk die hier aanwezig zijn. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee Kievit uit Dordrecht Centrum. De kerkraad heeft verder geen mededelingen en we willen de dienst beginnen met het zingen van Schriftberijmingen 10, de versen 1, 3 en 7. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Prijst de Heere met blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. We zingen psalm 146, het eerste, het derde en het zesde vers. Psalm 146, de versen 1, 3 en 6. We zullen samen bidden en de Heere om zijn zegen vragen. Laat ons bidden. Uw stem heeft geklonken, Heere. De stem van u waarin u de volkeren, waarin u mensenkinderen samenroept. Samenroept om te horen. Te horen naar de stem van uw gezalfde knecht. Want hem hebt u verkoren. Op hem uw geest gelegd. Nee, hij roept niet op de pleinen. Hij schreeuwt niet op de straat. Zijn stem is tot het verachten. Tot het nederige. Tot het verlatene, tot het geringe. Hij zegt, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Hij roept niet op het plein, hij schreeuwt niet in de straten, hij spreekt tot wie verlaten, tot wie verloren zijn. U, Heere Jezus, om u gaat het. Om uw stem. En om uw werk. Maar uw stem is dan ook een levende stem. En uw woord is een levendmakend woord. En uw werk is een werk met macht. Want u hebt het gezegd, aan mij is gegeven alle macht, alle volmacht in de hemel en op de aarde. En het was in een kring van verachte mensen, zondaren en tollenaren, dat u het hebt gezegd over uzelf. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om te vinden verlorenen, niet rechtvaardigen, niet degenen die rechtop kunnen blijven staan in eigen kracht, maar die door de knieën gaan. Die zoekt u op. Tot zulken komt u. Een zaligmaker van verlorenen. Een redder van gebondenen. Een heiland van schuldigen. Het licht der wereld voor wie in duisternis is. De grote medicijnmeester, de geneesheer voor degene die ten dode toe ziek zijn. De koperen slang voor hen die door de slangen gebeten zijn. En dat is uw gemeente. Dat zijn ze, tot wie u het zegt. Vrees maar niet, kleine kudde. Want het is het welbehagen van mijn Vader om aan u het koninkrijk der hemelen te openbaren. Zo mogen we samengekomen zijn, heren. Niet als mensen die zoveel te vertellen hebben. Die kunnen putten uit eigen rijkdommen en uit eigen schatten. Maar die het moeten hebben van het gegevene. Van wat u uit uw buidel neemt. Van wat u, o Heilige Geest, uit de schatkamer van Christus neemt. Die Geest, als hij gekomen is, hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het aan u verkondigen. Hij zal het u schenken. En Heer, als we vanmiddag samengekomen zijn op deze warme, overigens stralende, zomerse zondagmiddag. In deze vakantietijd. Als jongens en meisjes, als leden van de Kandelaarkerk en van de Zuidhovenkerk samen. En we mogen elkaar treffen en ontmoeten onder uw woord. Heren, dan hoeven wij al niet meer te spreken. Dan mogen we zwijgen en stil zijn en luisteren. O jawel, we mogen de psalmen en de liederen zingen. Maar die zijn niet anders dan antwoord op uw woord. Laat het zo zijn. Laat het zijn zoals David, die het beleed: immers is mijn ziel stil tot God. Van hem verwacht ik mijn heil. Geef ons die verwachting. Schenk ons die hoop. Leg in ons hart, Heren, dat uitzien tot u. Opdat we uw stem zullen vernemen. En u het ons zegt: ik ben uw heil alleen. Daar hebben we genoeg aan. Geef dat we er ook genoeg aan hebben. We danken u, Heren, dat we samen mogen komen met in het midden uw woord. Dat kostbare woord dat een kracht van God tot zaligheid is. En laat het ons weten. Laat het ons geloven. Schenk het ons te kennen, Heren. Wilt u zo met ons zijn? Laat deze zondag in ons midden, in onze stad, in ons land, in West-Europa, ja, wereldwijd. Laat deze zondag een grote in uw koninkrijk mogen zijn, Heren. Waarop het duidelijk wordt dat u voortgaat. Er zijn zoveel tegenkrachten en er is zoveel wat er tegenin gaat. De boze, hij gaat rond als een briesende leeuw. zoekend wie hij zal kunnen verslinden. De woorden van de schrift zelf. Het was toen en het zal nu niet minder zijn. Maar Heere, toon vandaag door dat eenvoudige woord. Door dat eigenlijk wel aanstootgevende woord. Dat woord dat in de ogen van de wereld een dwaasheid is. Nochtans, dat de kracht van uw genade en de heilzame overmacht van uw evangelie blijken mag. In de harten van zondige en verloren mensen. In het leven van jongens en meisjes. Maar ook te midden van de volkeren. Opdat in deze wereld, o Heere, de banier van uw kruis hoog mag staan. Velen het zullen zien en zich voor u zullen buigen. Verhoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu de Heilige Schrift lezen. En wel, en voor een gedeelte van u is dat voor de tweede keer vandaag, Markus 2. We lezen Markus 2, de versen 1 tot en met 17. Markus 2, de versen 1 tot en met 17. En daarna zingen we: Erhuilt ons Herr bij deinem Wort. Maar dan in het Nederlands. Prachtige Lutherlied. Bewaar ons Heere bij uw woord. De lezing van de Heilige Schrift uit Markus 2, de versen 1 tot en met 17. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En na enkele dagen kwam hij, dat is de Heere Jezus, opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door vier mannen gedragen. En omdat ze hem niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden ze de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de ligmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat ze zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zo zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hen. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen, want ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden ze tegen zijn discipelen: waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zeide hij tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Na de verkondiging, gemeente, zingen we van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en tot uw dienst bereid. Psalm 108, het eerste vers. De tekst voor de prediking vindt u aan het begin van die tweede geschiedenis uit Markus 2. De tekst is het 14e vers. En hij, de Heer Jezus, hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten. En zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Tot zover. Dat is maar een korte tekst, gemeente. De geschiedenis zelf van de roeping van Levi gaat nog verder. De versen 15, 16 en 17 hebben op ditzelfde gebeuren betrekking. Me dunkt, we hebben er voor vanmiddag denk ik wel genoeg aan. De korte tekst. En eigenlijk ook best een volle tekst. Een tekst vol van activiteit. Er gebeurt nogal wat. Er staan nogal wat werkwoorden in. Hij ging verder. Ook wel te vertalen met en hij ging voorbij. In het Grieks. Met een onvoltooid deelwoord, om het dus even aan het begin van deze preek wat moeilijk te maken. En hij voorbijgaan. Die zou kunnen zeggen in het voorbijgaan. Activiteit. De Heer Jezus, hij gaat door de straten van Capernaum. Dat is de eerste. En dan? Hij zag. De Heer Jezus, hij ziet. Hij vat iets. Ja, we zullen horen. Hij vat zelfs iemand in het oog. En dan, hij zei. Hij gaat spreken. De Heer Jezus, hij gaat. Hij ziet. Hij zegt. Drie elementen al over de Heer Jezus. En over Levi. Die man die ook ter sprake komt in ditzelfde eerste vers. Hij zit. Maar daar blijft het niet bij. Hij staat op. En hij volgt. Zes werkwoordsvormen. Of eigenlijk wel zeven. Wanneer we die oproep van de Heer Jezus erbij betrekken. Volg mij. Een korte tekst. Vol van activiteit. We zijn in Capernaum vanmiddag. De stad waar de Heere Jezus woont. De stad waar hij zijn woorden spreekt. De stad ook waar hij zijn daden toont. Waar hij tot onderstreping van de waarachtigheid van zijn woord ook de tekenen en de wonderen doet. Opdat het volk het weten zal. Hij is de Messias. Hij is degene die komen zou. En zoals het volk het ook zegt. Hij spreekt niet zoals de schriftgeleerden. Maar hij spreekt met gezag. Met overmacht. Met macht. De ene geschiedenis volgt op de andere. En wanneer we die eerste nemen, de Heer Jezus die een verlamde geneest, dan heeft dat grote indruk gemaakt. Want het volk, ze zeggen het tegen elkaar, zoiets hebben we nog nooit gezien. Ze zijn daar samen. Ik hoef die geschiedenis die we gelezen hebben nauwelijks uit te leggen. De Heer Jezus is daar in dat huis in Capernaum. Het is propvol. Iedereen hoort naar zijn stem. En dan plotseling, daar gaat het plafond open en daar daalt een lichtmat neer met daarop een verlamde. En de Heer Jezus, hij doet een wonder. Allereerst, hij zegt dat de zonden van deze man genezen zijn. En vervolgens laat hij zien dat hij daartoe in staat is door hem ook te genezen. De Heer Jezus. Wel, en zo vervolgt de Heer Jezus zijn weg in Capernaum. Voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Hier wordt het een en ander gezegd over deze Levi. Het is in ieder geval een Joodse man, want hij draagt een bij uitstek Joodse naam. De naam zelfs van een van de zonen van Jacob, Levi. En er wordt er nog iets bij gezegd, de zoon van Alfeus, met de veronderstelling dat die Alfeus ook een van hen was. Levi, de zoon van Alfeus. Hij hoort bij het volk van Israël. Het volk van Gods verbond. Overigens, deze Alfeus, die kennen we ook als de vader van een van de discipelen van de Heer Jezus, van Jacobus. Levi, de broer van Jacobus. De zoon van Alfeus. Al met al, Levi, een Joodse man. Uit een Joods geslacht, wonend in een Joodse stad. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er is iets wat hem in een uiterst negatief daglicht zet. Want waar treft de Heer Jezus hem aan? In het tolhuis. Levi, hij is een tollenaar. Een belastingbeambte. En niet zomaar één die gewoon zijn plicht vervult, maar een collaborateur. Een landverrader. Hij heult met de vijand. De tollenaars. Ze waren in dienst van de Romeinen, de bezetters van het land. En ze pachten de mogelijkheid om de belasting ten behoeve van de Romeinen te innen. Maar, en we kennen die geschiedenissen wel, jongens en meisjes. Daarbij dachten ze ook heel nadrukkelijk aan zichzelf. Ze verrijkten zichzelf. En daarmee waren deze tollenaars verachten onder het volk. Deze man, Levi, het is een man met hebzucht, met geldgierigheid, begeerigheid. Wel, dat is Levi. Het lijkt misschien wel geweldig met hem. Hij heeft een groot huis. Hij heeft geld en goed. Misschien heeft hij zijn vermogen wel belegd. En allerlei waarde vaste bezittingen. Hij lijkt een geslaagd mens. Een gezeten burger van Capernaum. Maar wie goed naar hem kijkt, die ziet wat anders. Levi, een trieste man. Een verschoppeling. Een paria in de stad waar hij woont. Eén die met de nek wordt aangezien en over wie verachtelijk wordt gesproken. Vrienden? Nou ja, hij zal vrienden hebben onder zijn medetollenaars, maar verder zal hij geen vrienden hebben. Deze Levi. Oh ja, hij lijkt dan wel een welgesteld en vrij man. Een man die zich onafhankelijk van anderen kan bewegen in het leven. Maar dat is maar schijn. Deze Levi, hij is een gevangene. Een gevangene van zijn eigen begeerten. Hij ligt in de strikken van een sterke vijand. De mammon, de geldgod, één die hem in zijn macht heeft. En die hem straks meenemen zal. En die hem meetrekken zal in de dood en de duisternis. Levi. Ja, zo zit hij op deze dag, ook op deze dag, in het tolhuis. Zal hij ooit van de Heer Jezus hebben gehoord? Nou, gemeente, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Als de hele stad uitloopt vanwege de wonderen die de Heer Jezus doet. Als alle zieken en mensen die met kwalen bevangen zijn tot de Heer Jezus gaan, daar in Capernaum, daar in die stad waarin de Heer Jezus woont, dan is het onmiskenbaar, dan heeft ook Levi hem gekend. En hij zal van hem gehoord hebben. Van zijn woord, dat indruk maakt. Van de tekenen, van het gerucht dat van hem uitgaat. Gemeente, Levi heeft van de Heere Jezus gehoord. Maar, en dat is het trieste, desondanks zit hij nog steeds in zijn tolhuis. Met andere woorden, hij heeft het allemaal langs zich heen laten gaan. Hij is nog onveranderd. Hij is nog onbekeerd. Het gerucht aangaande de Heere Jezus heeft geen wezenlijke sporen in zijn leven nagelaten. Zou het misschien kunnen dat Levi bij momenten zijn wenkbrauwen heeft gefronst toen hij iets over de boodschap van de Heere Jezus hoorde? Zou het kunnen dat wat hij over de Heere Jezus hoorde bij momenten ook hem heeft aangegrepen en twijfel in zijn hart heeft gebracht? Zou het misschien kunnen dat er ogenblikken zijn geweest dat hij even een indruk had van het faillissement van zijn eigen leven, dat hij zich op doodspoor bevond, ondanks zijn geld en goed? Zou het kunnen dat er misschien zelfs sterkere indrukken waren en dat hij zich bewust is geweest dat hij deze Jezus nodig had? Dat buiten deze Jezus, deze Messias, deze heel bijzondere rabbi, eigenlijk geen leven en geen toekomst is? Nou, dat kan goed. Dat kan heel best. Maar gemeente, wat telt is dat het geen wezenlijke invloed, geen wezenlijke indruk in zijn leven heeft achtergelaten. Levi is nog steeds wie hij is. Een tollenaar. En hij zit nog steeds waar hij altijd zat, in het tolhuis. En hij doet nog steeds wat hij altijd deed. Hij houdt vast aan de zonde. Al met al, Levi, hij volhardt in zijn onbekeerlijke en verloren leven. Nog steeds snelt hij een mislukt leven en een gewisse ondergang en een eeuwige duisternis tegemoet. Nog steeds is Levi een mens van wie we het moeten zeggen, dood door de misdaden en de zonden. Gemeente, en als we nu deze leven eens bezien vanuit het perspectief van de Heere Jezus. De Heere Jezus van wie we in onze tekst lezen dat hij voorbij gaat. Dat hij gaat door de straat waar Levi woont. En dat hij straks Levi zou roepen. Moeten we zeggen dat Levi eigenlijk nog nooit geroepen is? Moeten we zeggen dat er nog nooit een roepstem vanuit de Heere Jezus tot deze Levi gekomen is? Dat er nog nooit een hartelijke nodiging van de Heere Jezus tot deze Levi kwam? Dat hij zich kan verontschuldigen en dat hij zeggen kan, ja, maar hij heeft mij nog nooit geroepen. Nee, dat zullen we niet zeggen. Want de geruchten die van Jezus uitgingen, waren ook roepstemmen, ook tot deze Levi. En wat in onze Dordtse leerregels staat, ons belijdenisgeschrift, gemeente, u kent het wel, dat geldt ook Levi. Zovelen als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust en het eeuwige leven. Straks, ja, dat zal nog een jaartje of misschien wel twee jaartjes duren. Straks zal de Heer Jezus daar opnieuw in de straten van Capernaum staan, voordat hij lijden en sterven gaat. En dan zal hij het tot de mensen van Capernaum zeggen. Wee u Capernaum. U bent tot in de hemel als het ware verhoogd, want ik was in uw midden. Ik heb mijn woord gesproken. Ik heb mijn tekenen en wonderen getoond. Wee u Capernaum. U die tot in de hemel verhoogd zijt, u zult tot in de hel toe nedergestoten worden, want als in Tyrus en Sidon, als in Sodom en Gomorra, deze woorden geklonken hadden en deze tekenen gebeurd waren, dan zouden ze zich in zak en as bekeerd hebben. Maar u hebt het niet gedaan. Een woord van wee tot de inwoners van Capernaum. Een woord dat ook Levi geldt, gemeente. Nee, hij kan zich niet verontschuldigen dat het nog nooit gebeurd is. Dat de Heer Jezus in zijn straat stilstond en hem heel nadrukkelijk geroepen heeft. Levi, volg mij. Want de geruchten en de woorden waren wel tot hem gekomen. De Heer Jezus was al heel wat keren door de straten van Capernaum gegaan. Gemeente, vanmiddag trekt de Heer Jezus door de straten van Dordrecht. Vanmiddag laat de Heere Jezus zijn stem horen hier in de Zuidhovenkerk. En laat hij zijn ogen gaan over degenen die vanmiddag onder zijn woord zijn. Vanmiddag klinkt zijn stem. Vanmiddag is hij het die tot allen en een ieder zegt, kom. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Vanmiddag toont hij wat hem aangenaam is. De woorden die hij met ernst spreekt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo gelooft dat evangelie en bekeer u. Vanmiddag strekt hij zijn armen uit en zegt hij, ziet, hier ben ik, hier ben ik. Vanmiddag zegt hij het. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, ga toch aan mij niet voorbij. Gemeente, ik weet het niet, maar ik ga er ook niet over, maar zou het kunnen, dat u, dat jij tot heden nog steeds aan zijn roepstem voorbij bent gegaan. De Heere Jezus is door uw straat gegaan. De Heere Jezus is uw leven binnengekomen. De Heere Jezus heeft u aangezien. De Heere Jezus heeft op uw hart geklopt. Vanaf je vroegste jeugd ben je al met het woord van de Heere in aanraking geraakt. En hoeveel keren hebben we het woord van de Heere al gehoord? Trouwens, hoeveel situaties in het leven zijn er niet geweest waarvan je zeggen moet, ja, dat was heel duidelijk de stem van de Heere. Misschien ook wel. Hoeveel keren heeft het indruk in je leven gemaakt? Heeft het je hart echt geraakt? Was er iets van, ja, ik heb de Heere nodig. Ik kan niet zonder de Heere Jezus. Gemeente, zou het kunnen? En ik vraag het allereerst mezelf maar af. En daarmee ook u. En jou. Zou het kunnen dat nu de Heer Jezus door onze straat gaat? Dat hij ons ziet zitten in het tolhuis. In ons gedoetje. In de dingen waar we mee bezig zijn. Waar we ons hart aan verpand hebben. Wat ons een en al gebleven is. Om misschien niet op de wijze van Levi. Misschien helemaal niet met bedrog van anderen. Helemaal niet. Je doet je best. Maar je zit er wel aan vast. En het heeft je hart. Het is eigenlijk alles. Als je nou eerlijk bent, moet je zeggen. Maar de Heere Jezus staat daar nog buiten. Zou het kunnen? Al zoveel keren dat hij door je straat ging. Maar je bent dezelfde gebleven. Je bent nooit opgestaan. Je hebt nooit hem echt nodig gekregen. Ik vraag het maar het is de vraag van het evangelie. Het is de vraag van de heilige God zelf. Zou het kunnen? Zou het kunnen? De Heere die het zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarom bekeer je en geloof het evangelie. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Levi, in het tolhuis. Ik, in mijn tolhuis. Nog steeds. Gemeente, we lezen onze tekst verder. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Gemeente, er gaat nu wel wat anders nog gebeuren. Wat is het bijzondere van onze tekst? Waardoor ten gevolge waarvan verandert het? En gemeente, dat eerste wat ik tot nu toe zei, de dingen van onze verantwoordelijkheid, die blijven rechtop staan. Maar nu het tweede. Het andere deel, het andere luik van de twee luik van onze tekst. En voorbijgaande zag hij Levi. Hier scharniert het. Hier gaat iets gebeuren. Voorbijgaande zag hij Levi. Nu moet u weten dat het woordje dat hier gebruikt wordt voor zien, niet zomaar een algemeen woord is. Gemeente, ik zie u. Maar mijn oog strijkt over u heen. Ik zie u. Het kan ook zijn dat ik bewust of onbewust heel nadrukkelijk mijn oog richt op één van u, op één van jou. Wel, zo is het eigenlijk hier. De Heer Jezus kijkt wel bewust en heel nauwkeurig naar Levi. Zijn ogen zoeken hem. Met aandacht kijkt hij in de richting van Levi. Ja, er staat, hij gaat voorbij, maar door dat zien gaat hij juist niet voorbij. Hij staat stil. Er is natuurlijk enige afstand geweest. De Heer Jezus liep aan de ene zijde van de weg, of de straat. En daar, door het open venster wellicht, ziet hij daar Levi in zijn huis, in zijn tolhuis zitten. En de Heer Jezus ziet hem. Maar gemeente, ik vertel u geen geheim. Als ik eraan toevoeg dat wanneer de Heer Jezus iets ziet, wanneer de Heer Jezus iemand ziet, ja, dan ziet hij de buitenkant. Jawel, die hoort er ook bij, gemeente. Die hoort er ook bij, de buitenkant. Je moet niet zeggen, ja, nee, dat is maar de buitenkant. Nee, die hoort er ook bij. Maar hij ziet niet alleen de buitenkant. Hij ziet de binnenkant. Als hij Levi ziet, dan is deze Levi helemaal transparant voor hem. Dan ziet hij helemaal door hem heen. Dan ziet hij tot op de bodem van zijn hart. En dan wordt het aangrijpend. Dan wordt het ontroerend. Voorbijgaande ziet hij Levi. Hij ziet hem, gemeente, in zijn tollenaar zijn. Hij ziet hem in zijn bezig zijn met heel zijn hebzucht en met heel zijn geldgierigheid. Hij ziet hem in zijn eigen liefde en met haten van zijn naaste. Jawel, jawel, hij ziet hem als kind van het koninkrijk. Hij ziet hem als kind van het verbond. Hij ziet hem als kind van Abraham, zeker wel. Maar hij ziet hem als kind van Abraham, tegelijkertijd als kind van Adam. Hij ziet hem als een die bezig is om verloren te gaan. Hij ziet hem als een die in de strikken van de boze is. Hij ziet hem in zijn diepe ellende. Hij ziet hem in zijn verloren bestaan. Gemeente, de Heer Jezus, hij ziet hem met zijn graaiende handen. Hij ziet hem met zijn begerige ogen. Hij ziet hem met zijn wellustige gedachten. Hij ziet hem met zijn van God afgekeerde hart. Hij ziet hem, ja, dat kan, jawel, misschien wel. Hij ziet hem met zijn onrustige geweten, maar toch. Hij ziet hem als een verloren zondaar. Hij ziet hem als een mislukt mens. Hij ziet hem in heel zijn faillissement. En Jezus voorbijgaande ziet Levi. Levi, hoe rijk en welgesteld hij misschien wel is. Hij ziet hem als een bankroetier. En die Heere Jezus, hij ziet ook vandaag. Hij ziet mij. Opnieuw begin ik maar met mezelf. En hij ziet jou. En hij ziet u. Want hij weet wat in de mens is. Hij weet wat er in het hart van de mens is. Straks zal ik in mijn eigen gemeente preken over het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Bij de voorbereiding daarvan kwam ik een aangrijpend woord van Calvijn tegen. In zijn institutie. Calvijn zegt, het hart van de mens is als een fabriek van afgoden. Nou, ons hart is een fabriek, is een werkplaats van afgoden. Daar maken wij afgoden klaar. En we zetten ze neer en we buigen ons ervoor. Wel, dat ziet hij. Dat weet hij. Dat doorgrondt hij. Hij ziet mij in mijn afgodendienst. Misschien wel geld en goed. Of eer en roem. Of ambitie en carrière. Of vakantie. Ja, vakantie. Dat is mijn een en al. Mijn genot en mijn gemak, mijn pleziertjes. Wat dan ook. Mijn afgoderij, gemeente, kan ook zelfs nog mijn vroomheid zijn. En mijn ijver voor de kerk en mijn bezig zijn voor allerlei goede dingen. Maar hoe dan ook. We kunnen het voor hem niet verbergen. En van Levi was het nog duidelijk, gemeente. Dat onderscheidt ons misschien wel. Levi, ja, hij was nou eenmaal tollenaar en de mensen kenden hem. Maar ik, in mijn zwarte pak. En u, in uw keurige gedaante. Ik ben toch kerkmens, ik ben toch christen. Wij proberen dat allemaal te verbergen. Stel je voor dat iedereen weet wat er in mijn hart bezig is. Stel je voor dat mijn gedachten op mijn voorhoofd geschreven stonden. Ik zou me diep schamen. Maar hij weet het. Als hij vanmiddag voorbij gaat, gemeente, dan ziet hij het. Dan hoef ik het niet te verbergen. Dan kijkt hij tot in het diepst van mijn bestaan. Misschien die kwaaie gedachten over een ander. Je denkt aan wat er in de afgelopen week gebeurd is en je maakt je opnieuw kwaad. Of de dingen van de aanstaande week. Wat er allemaal gebeuren moet. Maar het vervult je hart. En hij kan er niet bij. De Heere, hij weet het. En Jezus voorbijgaande ziet Levi zitten in het tolhuis. En hij ziet ook mij. Gemeente, nou even tussendoor dit. Weet u wat nou het gebed van een kind van God is? En wilt u zichzelf eraan toetsen? Ik zal het ook proberen. Weet u wat nou het gebed van een kind van God is? Heere, kijk maar. Kijk maar. Psalm 139, David. Heere, doorgrond en ken mij. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En nog een keer David, Psalm 26, beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Doorgrond mijn verlangen, Heere. Heere, toets mij maar. Is dat ook uw gebed? Heere, kijk er maar in. Ontdek me er maar aan. Maak het me alsjeblieft bekend. Geef dat ik er niet overheen leef, maar dat ik er niet overheen kan komen, Heere. En dat ik het u beleid en dat ik u nodig heb. Terug naar Levi. Terug naar de Heere Jezus. En voorbijgaande zag hij Levi in het tolhuis. De Heere Jezus ziet hem als tollenaar. En wat doet de Heere Jezus dan? Gemeente, wat doet de Heere Jezus dan? Wat hoort daarbij? Nou, ik zou het wel weten. En u misschien ook wel. Jij ook wel. Ik zou het wel weten. Als je daar zo'n landverrader ziet. Zo'n kerel. Die met jouw geld goede sier maakt. Wel, je maakt je kwaad. En als je dan helemaal in je onmacht niks aan kan doen. Je loopt toch snel verder of niet? Je keert je gezicht af. En je zegt, met die vent wil ik absoluut niks te maken hebben. De Heere Jezus niet. De Heere Jezus niet. En hij voorbijgaande. Hij zag Levi in het tolhuis. Maar gemeente, juist naar zulken is hij op zoek. Zulken zoekt hij. Geen brave goede mensen. Geen mensen die in eigen oog geslaagd zijn. Maar zulken. Ellendigen. Verlorenen, weggeschopten, die zoekt hij. Hij zegt het van zichzelf. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te vinden en zalig te maken wat verloren is. Zo een, zo'n ellendige, zo'n mispunt, zo'n uitbuiter van anderen, zo'n heuler met de vijand. Gemeente, zo heen. En als je nou zelf zo'n gevondene bent. U? Jij? Als je nou zelf zo'n gevondene bent. En zeg je, ja, dat is nou precies. Dat is nou het wonder. Dat God mij wilde aanzien. Dat hij mij wilde vinden. Ik zocht hem niet, maar hij zocht mij. Wel, gemeente, nu komen we aan de rest van de tekst. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. En hij zei tegen hem, volg mij. Volg mij. Volg mij. Zo een? Ja, zo een. Op grond waarvan dan? Is er toch nog wat goeds in Levi te ontdekken? Slaat de weegschaal bij Levi dan toch nog eigenlijk door allerlei vermeende kwaliteiten toch nog in de goede zin door? Gemeente, absoluut niet. Daar gaat het helemaal niet om. Straks zullen ze het zeggen. Die fariseeën en die schriftgeleerden. Als hij daar met Levi en zijn kornuiten aan tafel zit. Dan zullen ze het zeggen. Wat is dat? Dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt. Nou gemeente, dat is nou net. En dat is nou precies het wonder. Dat is nou genade. Voor zulken is hij nou gekomen. Hoe we dat noemen? Ontferming. Eenzijdige ontferming, soevereine genade, het welbehagen van de Heere. Genade, genade is vrije genade. Bij zulk een staat hij stil en hij ziet hem en hij doorgrondt hem, hij weet wie die is. Maar over zo'n verlorene ontfermt hij zich. En de Heere Jezus zelf, hij neemt het initiatief. En gemeente, het is... Ja, dat kan niet anders. Het is zijn vader zelf die het tegen hem gezegd heeft. Mijn zoon, je moet door de straten van Capernaum gaan. En je moet bij dat huis van Levi moet je stilstaan. En op hem moet je zien en hem moet je roepen. We lezen dat meer in de Bijbel. In het Johannesevangelie, daar staat er op een gegeven moment, hij moest door Samaria gaan. Waarom dan? Wel, daar zat een vrouw, een overspelige vrouw, een zondige vrouw, die zat daar bij de waterput en voor haar ging de Heer Jezus naar Samaria. Hij moest door Samaria gaan, omdat zijn vader het zei. Daarheen moet je gaan, o mijn zoon. En de Heer Jezus, hij gehoorzaamt. Want hij zoekt ze op. Hij zoekt ze op. De verlorenen. Geen anderen. de verlorenen. Hij doet wonderen. Hij geneest. Hij redt. Hij reinigt. Hij maakt levend. En hij doet het. Gemeente, ik kan er hier eigenlijk helemaal niet over preken. Daarom, de preek gaat ook naar zijn eind toe. Want ik kan er eigenlijk helemaal niet over preken. Dit is wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd. Ja, jongens, maar jullie hebben mij niet uitverkoren. Jullie hebben mij niet uitgekozen. Maar ik heb jullie uitgekozen. Het gaat helemaal van mij uit. En de profeet Jesaja had het al gezegd. Over die knecht die komen zou. Over de knecht des Heren die zijn ziel tot een schuldoffer zal stellen. En Jesaja zei, hij zal zaad zien, hij zal vrucht zien op zijn werk. En dan voegt hij eraan toe, en het welbehagen van de Vader. Dat is die eeuwige ontferming van de Heilige God in de eeuwigheid. Het welbehagen van de Vader zal door zijn hand voortgaan. Hij gaat ervoor zorgen dat de raad van God uitgevoerd wordt. Hij zoekt ze op. De verlorenen. Gemeente, we hebben het wel eens over de uitverkiezing. Ja, de verlorenen. Dat zijn de verkorenen. Dat is de sleutel. Om iets van de uitverkiezing, nee, niet te begrijpen, maar om er iets van te zeggen. De verlorenen. Dat zijn de verkorenen. Hij zoekt ze op. Ben ik het? Nou, en dan slot. Want dan gaat er wat gebeuren. Als de Heer Jezus ziet en hij doorziet en hij roept en hij legt het in het hart van Levi. En hij stond op en volgde hem. De Heer Jezus roept, volg mij. En dan staat er en hij stond op en hij volgde hem. Gemeente, ik weet niet of u dat ook met mij aanvoelt. Maar er is hier iets wat niet onder woorden gebracht wordt. Want er zit natuurlijk wel iets tussen. Maar dat wordt niet onder woorden gebracht. De Heer Jezus roept, volg mij. En dan gebeurt het dat hij opstaat en volgt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Dan gebeurt er iets. Maar dat is iets dat is onuitsprekelijk. Dat wordt ook niet in onze tekst onder woorden gebracht. Dan gebeurt er iets in het hart van Levi, waardoor hij gewillig gemaakt wordt om inderdaad gehoor te geven aan de roepstem van de Heer Jezus. En dat is dat wat op een andere plaats staat. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die horen, die zullen leven. Nou, dat noemen we de wedergeboorte. Dat noemen we dat werk dat onverklaarbaar is. Maar dat God in het hart van de mens doet. Wat ik niet verklaren kan. Maar wat wel gebeurt. Waarvan opnieuw onze Dordtse leerregels zeggen. Dat is een werk in kracht. Even groot als de schepping van de wereld en de opstanding van de doden. Als God spreekt, weet je ervan. Weet je ervan zeggen, ja, dat is mij ook gebeurd. God sprak in mijn leven en ik kan het niet verklaren, maar toen veranderde alles. En hij opstaande volgde hem. Hij kan niet anders meer. Hij laat heel zijn gedoe wat het is. En hij volgt de Heer Jezus. Jawel, dan is er nog de geschiedenis van die maaltijd. Maar daar gaat het vanmiddag niet over. Hij volgt de Heer Jezus. En gemeente, tenslotte even iets. Dat is heel subtiel, dat is heel subtiel. Wie is Levi? Levi is Matthäus. Levi is dezelfde als de evangelist Matthäus. U zegt, heeft Matthäus zelf ook in zijn eigen evangelie verslag gedaan van dit gebeuren? Ja, dat heeft hij wel zeker. En Lucas ook. Staat in 3 evangeliën. In Matthäus, in Marcus en in Lucas. En als Lucas er verslag van doet, dan zegt hij. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. Dat schrijft Lucas dus. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. Er was maar één ding belangrijk meer. Er was maar één persoon belangrijk meer. De Heer Jezus Christus. Hij had hem gegrepen. Hij had hem gearresteerd. En hij gaat achter hem aan. En die wordt een van zijn meest getrouwe discipelen. Levi, Matthäus. En hij alles verlatende stond op. En nu even iets. En ik hoop dat u het begrijpt. Als Matthäus hetzelfde gaat schrijven over zijn eigen leven dus. Dan schrijft hij dat niet. Dan schrijft niet hij over zichzelf. En hij alles verlatende volgde hem. Kunt u begrijpen waarom? dat hij het over zichzelf niet schrijft. Hij alles verlatende. Het is namelijk immers inmiddels enkele tientallen jaren later. Wanneer Levi, wanneer Matthäus zijn eigen geschiedenis, hier deze geschiedenis van vanmiddag, in zijn eigen evangelie beschrijft. Oh, hij weet het nog best hoe het er naartoe ging. En hij weet ook heel best dat hij inderdaad toen alles verliet en de Heere Jezus volgde. Maar Levi, Matthäus, heeft zichzelf in de jaren daarna beter leren kennen. Hebt u dat ook? Je moet zeggen, ja toen. Oh, toen had ik alles voor de Heere Jezus over. En toen heb ik echt alles verlaten. Toen was het mijn gebed, geef mij Jezus, geef mij Hem, dan heb ik genoeg. Maar ach, oh later, toen werd het anders. Toen merkte ik dat ik hier en daar best nog vast zat aan dat en dat en dat. Maar de beslissing is gevallen. Hij alles verlatende volgde hem. Gemeente, jongens en meisjes. Vandaag gaat de blik van de Heere Jezus over ons. En hij ziet ons aan. En hij kent ons. En hij zegt het ook. Volg mij toch. Volg mij toch. Wat is je antwoord? Amen. Danken en bidden. Het zal toch wel een bedoeling hebben, Heere Jezus, dat u door de dienst van de Heilige Geest ervoor gezorgd hebt dat deze geschiedenis, eigenlijk een heel eenvoudige geschiedenis, maar toch een treffende, een schokkende, een heftige geschiedenis, in de Schriften is neergelegd. Eenmaal. Tweemaal, driemaal zelfs. Het zal toch wel de bedoeling hebben, Heere, dat we het zullen weten. Dat we er niet aan voorbij zullen gaan. Dat u, Heere Jezus, zo'n zaligmaker bent die het verlorene zoekt. Die door de straten gaat, wervend en roepend en nodigend. Dat u zulk een bent die zegt, zoek mij toch. En leef, wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Wie wil vasthouden aan zijn eigen afgoden? Ze sleuren je de duisternis en de ondergang in, weet het toch. Volg mij. Heer, we dragen onszelf en elkaar en u de Heer op. U doorziet ons. U kent het binnenste van ons bestaan. Het is ook ons gebed, Heere, doorgrond en ken ons. En zie of er in onze schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Heer, wij bidden u of u ons bevrijden wilt van al onze afgoden. En dat hoeven we voor elkaar niet te belijden, maar dat mogen en moeten we wel ieder voor zichzelf belijden. We kunnen er zo aan vastzitten, Heer. En alles wat ons bindt aan, ja waaraan, ja alles buiten u. Alles wat een hindernis is in het gaan tot u, in het leven uit u, in het dienen en vrezen van u. Er is zoveel. En u weet het wel, Heer. U weet het in het leven van onze jongens en meisjes. We behoeven het niet op te sommen, maar ze weten het zelf ook wel. En in het leven van de ouderen, van degene van ons die midden in het leven staan met alle drukte, maar onze ouderen ook, onze bejaarden. Er is zoveel, Heer, waar we aan hangen, waar we ons aan vastklampen. En toch, we beseffen het wel. Het zal ons leven niet kunnen redden van de dood, maar het zal ons juist de dood invoeren. Wat zijn we dwaas, Heren. We zijn allemaal kinderen van Adam en Eva. We hebben liever die vrucht van die boom. Maar het gevolg is bitter. Ontdek ons eraan, Heren. Laat uw stem, laat uw woord doorslaggevend zijn. Ja, wilt u, zoals bij Levi, Heren, met uw stem ook dat levendmakende werk doen. Als het nog niet gebeurde, dan voor het eerst. En als we er wel van weten, dan ook telkens opnieuw, opdat het vernieuwd wordt, opdat er telkens weer een keus mag zijn in ons hart voor u en uw dienst, Heren, die heilzaam is. Wij zijn van nature verloren mensen en we koersen op de dood aan. Maar red ons tot het leven, Heren. Wilt u met ons zijn, met onze gemeenten, met onze dienaren? Dominee van Zuilenkom, dominee Vogel, met de kerkenraden, met allen die bezig zijn met de belangen van onze gemeente. Geef uw zegen en laat het mogen meewerken tot komst van uw koninkrijk en tot zaligheid van zondaren, tot neerwerping van het koninkrijk van de boze. Wilt u zijn met onze samenleving, Heren, onze kille samenleving, onze ook bloedwarme samenleving. Maar Heren, met allerlei hartstochten die niet in overeenstemming zijn met uw woord. De dingen die ook gisteren in Amsterdam gebeurden. O Heren, wij bidden u. Later in ons volksbestaan het beslag van uw woord mogen zijn om met u te rekenen. Ja, dan is er ook bewogenheid met mensen die nood hebben en die zorgen hebben. We bidden u voor hen die worstelen met hun geaardheid. En daarin een weg zoeken. U, Heere Jezus Christus, u bent de bewogen zaligmaker. We mogen aan uw voeten, o Heere, onderwijs ontvangen hoe onze weg te gaan. Wilt u zijn met ons wanneer we moeite hebben met de dingen van ons werk. Wanneer het allemaal niet zo makkelijk is. Wanneer ons bedrijf misschien wel op springen staat en de bank ons geen krediet meer wil geven, terwijl het toch zo hoog nodig is. Al die omstandigheden. We bidden u voor de gezinnen, voor de families, daar waar conflicten zijn wellicht en allerlei tegenstellingen en de verhoudingen schuren. O almachtig God, geef vrede. Vrede in de harten en vrede onderling. We dragen deze wereld aan u op. In de kolken van alles wat mensen elkaar aandoen, waar de bommen ontploffen en het bloed vloeit. Almachtige God, toon dat u de God van deze wereld bent. Wees met uw volk Israël. Neem de bedekking van voor hun gezicht weg, opdat ze u mogen kennen, o Heere Jezus Christus. Wees met de andere volkeren in het Midden-Oosten. Laat er vrede mogen zijn. We bidden om de komst van uw nieuwe wereld. O Heere Jezus Christus, de geest en de bruid, ze roepen, kom Heere Jezus. Laat het ook ons gebed zijn. Geeft u zo wat nodig is in alle opzichten. Geef uw zegen over het woord dat klinken mocht van morgen en vanmiddag. En gedenk ons in uw gunst tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen, gaan Psalm 95, de versen 1, 4 en 5. Ondertussen, of daaraan voorafgaand waarschijnlijk, kunnen we onze gaven of gaven geven. Wij zingen Psalm 95, de versen 1, 4 en 5. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. De versen 1, 4 en 5 van Psalm 95. in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis doen wij vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en zingen daarna de belijdenis van het aangegeven lied. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Thank you.